heen. En dan denk ik, waarom zouden we hen met een andere maat, meten, ja, dan andere volken? En soms denk ik wel eens, er wordt heel veel verwacht. En natuurlijk is Israël de enige democratie in het Midden-Oosten, maar ook daar is heel veel mis. En ik ben veel in het land, ik ben net 2 weken geleden weer teruggekomen. Ja. En toch is dat niet het hele verhaal. De Bijbel laat zien dat God met dat land iets van plan is. En de Bijbel laat zien, ook daar is over gesproken, dat God de mensen weer terug wil brengen naar het land. Maar dat is allemaal maar het begin. We lezen ook dat er nog iets anders gaat gebeuren en dat is nog niet gebeurd. We zien kleine puntjes daarvan misschien. Maar de Heere God heeft gezegd, ik ga mijn geest uitstorten op alle vlees. En dat profeet hij over Israël. En dat laatste, dat is nog niet gebeurd. Ja, is... Ik kom terug op die blauwe draad. Ik ben nog niet klaar. Ik maak een heleboel omstrekkingen. Hè? Ja. Hij moet zorgen voor een lange spanningsboog, anders loopt u weg natuurlijk. Ja. Maar wat we zien dat in 1948 is gebeurd, lijkt misschien in het vlees begonnen te zijn. Maar ik geloof persoonlijk op grond van Gods woord dat er nog iets anders gaat gebeuren. En we zien al dat sinds het ontstaan van de staat Israël meer Joodse mensen weer Jezus als Messias hebben leren kennen dan al die tijd daarvoor. En in 1967 is er ook iets belangrijks gebeurd. Toen is Jeruzalem voor het eerst, en dat is voor duizenden jaren, in handen van Israël gekomen. Nog steeds waren anderen de baas, juist in die plekken die Bijbels gezien zo'n belangrijke betekenis hebben. Waaronder de Tempelberg en de Olijfberg. En we weten allemaal wat de Bijbel zegt over de Olijfberg. Ja? En vanaf die periode van 67 is er iets bijzonders gebeurd. Op een bepaald moment was er een visser in de Middellandse Zee netten aan het inhalen. En hij had een wit t-shirt aan. En hij ontdekte dat hij blauwe vlekken op zijn t-shirt had. En toen hij zijn netten onderzocht, toen ontdekte hij dat er kleine schelpjes in zaten. En ik kan u het goede nieuws vertellen dat sinds 2000 jaar het blauwe purperslakje opeens weer terug is. En wat ik hier heb meegenomen zijn schouderaden, en u moet straks maar van dichtbij komen kijken, die gemaakt zijn, die gekleurd weer zijn met dat purperslakje. Het is nog steeds kostbaar, ja. Maar het is er weer. En persoonlijk vind ik dit en heel veel andere dingen. Ik ben, wie van u is er ooit in Jeruzalem geweest? Mag ik het handen zien? Oh, dat is een heleboel, ja. En wie van u is in het Tempelinstituut wel eens geweest? En de mensen in het Tempelinstituut? Nou, als u de volgende keer weer naar Jeruzalem gaat, nou vanavond gaat u natuurlijk allemaal, op eigen kosten. Maar dan moet u zeker eens in het Tempelinstituut gaan kijken. Want dan ziet u dat daar orthodoxe Joden bezig zijn met voorbereidingen voor een nieuwe tempel. En met eigen ogen heb ik daar het koperen wasvat gezien, dat klaar staat voor de nieuwe tempel. Allerlei voorwerpen, priestergewaden die geweven worden en al dat soort dingen. En dan denk ik, ik geloof dat wij in een tijd leven die werkelijk heel erg bijzonder is. En het feit dat die blauwe draad weer terug is gekomen, zou dat ook niet een geestelijke betekenis kunnen hebben? Om misschien wel tegen ons allemaal te zeggen, word wakker, want die Messias die er 2000 jaar geleden was, toen was de blauwe draad er, die gaat weer terugkomen. Zou dat niet zo kunnen zijn? Ik wil er heel voorzichtig in zijn, maar ik kan één ding zeggen. Er zijn zoveel tekenen die erop wijzen dat weer Jezus spoedig gaat komen. En natuurlijk zijn er mensen die zeggen, ja, dat wordt al honderden jaren gezegd. En dat ook niet de vrijheid van de aarde tijdens 1000 jaar geleden ook al. Nou, ik zal u vertellen. In begin 1900 was er een commentaar op het boek Openbaring geschreven. En daar stond bij het verhaal over de twee getuigen die gedood waren. En die liggen dan in Jeruzalem en er staat er en de hele wereld zag hun lijken. En toen zegt, en het Bijbelcommentaar uit 1900 dat zegt van, dat kan natuurlijk nooit letterlijk zijn. Want het duurt alleen al weken voordat de boodschap dat ze dood zijn over de hele wereld verspreid is. Want het ging nog te paard in die tijd. In 1900 kon niemand zich voorstellen dat het mogelijk zou zijn dat de hele wereld 2 lijken zou kunnen zien in Jeruzalem. Nu hebben we CNN. En CNN wil natuurlijk ook de wederkomst verslaan, ja, zeggen sommige mensen. Nou, ik weet niet of dat zo is. We moeten ook weer voorzichtig zijn het nou niet om te draaien en te zeggen, nou ja, als er staat, ieder oog zal Jezus zien als hij komt, dat is ook CNN dus. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat zij graag als eerste dat zouden willen verslaan. Dat weet ik wel. Ja? Maar waarom vertel ik dit? Omdat we nu in de tijd leven, dat we deze dingen kunnen begrijpen. Ik zal een ander voorbeeld noemen. In Openbaring toen wordt geschreven dat er een leger uit het oosten zal komen van 200 miljoen man. Toen Johannes dit boek op schrift stelde, leefden er op de hele wereld niet eens 200 miljoen mensen. Dus al die mensen die zeggen, ah, dat moet je allemaal historisch lezen en dat geldt over de tijd van Nero en al dat soort dingen. Dat voor een deel is dat waar. Het was ook een boek van troost voor mensen in die tijd. Maar het kan onmogelijk in het verleden al vervuld zijn, het boek Openbaring. Want het is pas sinds 1985, dacht ik. Ik heb het krantenknipsel heb ik bewaard. Ik kom uit Haarlem vandaan en we hebben de oudste krant daar van Nederland. De Oprechter Haarlemmer Courant, het Haarlemmer Dagblad. Ja. En er stond een artikeltje in dat China nu in staat was, als enige land van de wereld, om een leger van 200 miljoen man op de been te brengen. En ik dacht, ja, dat is het. Daarmee zeg ik niet dat China dat leger is uit Openbaring. Ja? Nogmaals, ik draai het niet om. Maar daarmee zeg ik wel. Onze generatie is een generatie die leeft in de tijd waarin de dingen van Openbaring vervuld kunnen worden. 100 jaar geleden was dat nog ten enemale onmogelijk. Maar dan denk ik ook bij mezelf, beseffen we wat dat inhoudt. Als wij inderdaad die omega-generatie zijn, die laatste generatie zijn. Moet dat ook geen consequenties hebben voor ons leven, of niet? En ook dat is iets waar we heel goed over na moeten denken. Wat dat betreft kunt u niet zo vrijblijvend hier zitten vanavond. Ja, er wordt misschien heel wat overhoop gehaald. Ik wil niet al uw heilige huisjes omverwerpen en uw poten van uw stoelen wegzagen. Maar ik hoop wel dat u gaat nadenken en dat u wakker gaat worden. Want ik hoop dat het tijd wordt dat de gemeente van de Heer Jezus Christus wakker gaat worden. En dat we, net als Daniel, geen toeschouwers zijn van het woord van God, maar dat we betrokken raken in profetie. Daniel, die las de profetie, die had een kleinere Bijbel als wij, maar had wel het boek Jeremia. En hij las daarin dat God gezegd had, die ballingschapje zal maar 70 jaar duren. En toen die einde van die periode kwam, toen ging Daniel in gebed. Hij ging vasten en hij ging bidden. En hij kreeg geweldige openbaringen van God en hij werd betrokken in de profetie. Profetie is niet iets om te lezen. Profetie is iets om te doen, om mee bezig te zijn. En ik geloof dat de gemeente van de Heer Jezus Christus in deze tijd ook haar profetische mantel weer op zich moet nemen. Want bijna 2000 jaar lang is het een stuk wat we hebben laten liggen. En als we werkelijk weer teruggaan naar wat God het bedoeld heeft en die profetische zalving weer opnemen, op ons nemen, dan zal ook voor Joden de Heer Jezus weer herkenbaar worden. Hoe kunnen ze hem herkennen als ze hem nooit gezien hebben? En ik geloof dat de tijd dicht nabij is, dat steeds meer Joden gaan ontdekken dat Jezus de Messias is. En dat dat zichtbaar gaat worden. Ik wil een stukje gaan lezen met u uit de Bijbel. Het is alleen nog maar inleiding, maar... Maar wees eerlijk, is het erg saai? Bent u in slaap gevallen of nee? Oké. Dus ik mag nog even doorgaan, ja? Of wilt u naar huis? Ja, oké. Nou. Ja, tenminste, ik vind Gods woord niet saai, maar... Ik wil naar het boek Exodus gaan. En waarom naar dat boek? Omdat het het boek is wat een sleutel is om de profetieën te begrijpen. Het is de sleutel van het verlossingsmotief. En we gaan er wat principes over leren, ook vanuit het Hebreeuws. Allereerst, kunt u mij vertellen wie de hoofdpersonen zijn in het boek Exodus? U kent het boek, hoop ik, wel een beetje. Mozes, ja. Aaron. Farao, ja, heel belangrijke hoofdpersoon. Joshua, ja. Sorry, hoor ik nog wat? Ik had niet verstaan. Caleb. Ja, ik zou Caleb niet een hoofdpersoon meer. Hij wordt wel genoemd, maar om nou echt een hoofdpersoon noemen, dat vind ik dan weer te veel hiervoor. Maar Mirjam, ja, die speelt toch wel een hele prominente rol in het boek. Maar de grote hoofdpersoon heb ik nog niet gehoord hoor. God zelf. Hij is de hoofdrolspeler, ja. Hij is de hoofdrolspeler en die moeten we toch op de eerste plaats zetten. En dan komt Israël, Mozes en alle anderen. Maar het is wel even goed. Hoe komen we aan de naam van het boek? Is dat bekend voor iedereen? Het betekent uittocht, ja. En wie heeft die naam aan het boek gegeven? Weet u dat ook? Het is wel leuk als we de Bijbel lezen, we ook iets van het boek weten, hè. Ja, God, ik zal u uitleiden, maar wie heeft die naam erboven gezet? Wie heeft het boek Exodus genoemd? In Duits noemen we het tweede boek van Mozes, ja, het blijkt hem. Mozes, ja. Mozes zelf, ja. Nou, ten eerste, het woord Exodus klinkt niet erg Hebreeuws, hè. Het is een Latijnse vorm, ja, ex is Latijn, hè, dat weet u wel. We gebruiken er in Nederland heel veel. Het komt eigenlijk vanuit het Griekse woordje ek en hodos. Hodos is een weg. Het is een weg ergens uit. Het is Exodus Aegyptu, ja, is de volledige naam van het boek. En weet u wie die naam daaraan gegeven hebben? Grieken. Of eigenlijk Griekse Joden. Het is typisch Grieks, die naamgeving. En daarom is het ook goed om te weten wat nou de Joodse naam van het boek is. Want in het Hebreeuwse denken heten de Bijbelboeken over het algemeen, heten de eerste boeken van de Bijbel, die heten gewoon naar de eerste woorden waarmee het boek begint. Dus het boek Genesis, in het Hebreeuws begint het met Bereshit en dan Bara, Elohim enzovoort. Bereshit betekent in het Nederlands in een begin, niet in het begin, ja? Dat is niet helemaal goed vertaald, maar oké. In een begin. En in het Hebreeuws noemen we het boek ook in een begin, ja? Nou, het boek Exodus, zonder te spieken, weet je wat de eerste woorden zijn? En dit zijn de namen, ja? Dus dat boek noemen we in het Hebreeuws, Re-Elishmot, en dit zijn de namen, of kortweg de namen, ja? Nou, het boek Leviticus begint met En hij riep, ja, Vayikra. Nou, we noemen dat boek in het Hebreeuws ook, Vayikra, En hij riep, heel eenvoudig. Maar de Grieken, en het is toch belangrijk om dat even te weten. Grieken willen altijd overal een etiketje opzetten. Grieken willen dingen ook ordenen en veranderen. En wat de Grieken gedaan hebben, ze hebben de volgorde van de Hebreeuwse Bijbel hebben ze veranderd. En de volgorde die u in uw Bijbel hebt, is Grieks en is niet Hebreeuws. En zult u zeggen, nou ja, dat is nou zo belangrijk. Dat is heel erg belangrijk en ik wil er toch iets van laten zien. Dan had ik mooie plaatjes weer meegenomen. Even kijken waar. Yes. De Hebreeuwse Bijbel, we noemen hem Tenach in het Hebreeuws. Tenach is eigenlijk een letterwoord, een acroniem. De T staat voor Torah. En de N van Tenach staat voor de profeten, Nevi'im in het Hebreeuws. En die G aan het eind komt van Ketuvim, dat betekent geschriften. Ja, dus in het Hebreeuws zeggen we niet Bijbel, maar zeggen we Torah, profeten en geschriften. Ja, of kortweg soms wel Torah en de profeten. En dat zie je ook heel vaak in het Nieuwe Testament. Er staat er, ja, maar de Torah en de profeten zeggen dit en dat. Ja, dat wordt dus gewoon wat christen het Oude Testament noemen, mee bedoeld. Nou, die vijf boeken van de Torah, Genesis tot en met Deuteronomium, zijn de Griekse namen. Genesis is Griekse wording, ontstaan. Ja, nou, Exodus, hè, uittocht. Leviticus hebben ze gewoon naar de Levieten genoemd. Nou, het boek Numeri, dat staat vol met allemaal getallen. Dus we dachten, we noemen dat boek gewoon getallen. Ja, Numeri. Ja. En Deuteronomium, ja, daarin vind je zoveel herhalingen van wat je al in die eerste vier boeken gezien hebt. Dus dat hebben ze genoemd, een herhaling van de wet. Deuteronomium, tweede, Nomos is wet, herhaling van de wet. Dus zo zijn we aan die namen gekomen. Maar in de Hebreeuwse Bijbel krijgen we na de Torah, krijgen we eerst de profeten. Ik weet niet of u weet hoe het in uw christelijke Bijbel is. Dit is een Bijbel met,
nee, hier staat
hier ook de gewone indeling in. Ja. Nou, dan zie je dat in de indeling in uw Bijbel en de volgorde van uw Bijbelboeken, nou ze is de volgorde van tot en met Joshua is geleid. Joshua en Richter is het nog. Gaat dat nog verder, ja? Maar de naamgeving is anders. Want in de christelijke Bijbel krijg je namelijk eerst de Torah en dan krijg je de geschriften en helemaal achteraan komen de profeten. Maar voor Joden zijn de profeten veel belangrijker dan de geschriften. En daarom komen de profeten op de eerste plaats. Maar weet u wat mij opvalt? Dat is dat bij die eerste profeten, of de vroege profeten, dat Joshua als eerste genoemd wordt. Is Joshua in uw Bijbel ook een profetisch boek? Nee, het is een geschrift. Dan wil ik weten, maakt dat nou wat uit of je dat nou een profetisch boek noemt of niet? Ja? Ik ben een beetje kinderachtig, zitten we te zeuren over hoe je een boek noemt. Het gaat er om de inhoud, of niet? Maakt het wat uit? Is er iemand die daar een opinie over heeft? Ja. Ik heb gezegd, profeten zo belangrijk zijn. U zei iets? Ja. Aha, kunt u het allemaal horen? Als je het als een profeet ziet, dan heeft dat een boodschap, ook voor vandaag, ook naar de toekomst. Maar een geschrift is in de eerste plaats een historisch boek. En natuurlijk kun je daar wel wat van leren, ook van een historisch boek. Maar het is toch wat anders dan een profetisch boek. Dat boek Joshua, weet u hoe het in het Grieks heet? Ik heb straks eigenlijk al even een beetje die naam genoemd. En ik weet zeker dat u allemaal de Griekse term kent voor het boek Joshua. Het is een heel bekend woord. Ik weet zeker dat ook mensen buiten deze kerk het kennen. Jezus. Joshua is Jezus in het Grieks. Jezus, ja, om precies te zijn. Maar we zeggen Jezus. Dat houdt dus in dat het eerste profetische boek in de Joodse Bijbel, dat het Jezus heet. Zou dat toevallig zijn? Zou dat een betekenis hebben? Hé, dan moet ik dat boek misschien toch nog maar eens een keer opnieuw gaan lezen. En weet u wat ik dan lees in dit boek? Ik zal één ding eruit halen. In dat boek lees ik dat je niet zomaar het beloofde land binnen kunt gaan. Ten eerste, Mozes kan je er helemaal niet brengen. Sommige mensen denken dat de wet iemand in het beloofde land kan brengen. Dat de wet je kan verlossen. Zelfs in Nederland hoor ik dat er mensen zijn die een twee-wegenleer onderwijzen. En zeggen van ja, voor Joden gaat God een andere weg dan voor christenen. Dan weer heeft de Heer Jezus het fout gedaan. Want hij spreekt tegen Joden als hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand? Wie komt tot de Vader dan door hem? Niemand. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus. Tegen Joden. Dus ik vind het knap dat mensen allerlei ontsnappingsclausules vinden. Maar ik geloof dat we ons op zeer gevaarlijk ijs begeven als we ons daarmee in gaan laten. En ik geloof niet dat de Heer Jezus zomaar deze dingen gezegd heeft en meer dan eens benadrukt heeft dat hij de enige weg is. En Paulus zegt, ik doe mijn uiterste best om enige, en heeft het over zijn broeders uit hen, te behouden. Als er voor Joden een andere weg is, waar maakt Paulus zich dan niet over? Begrijpt u dat? Ik geloof dat het een leugen van de boze is om mensen valse gerustheid te geven. Nou ja, als mensen niet door Jezus tot God komen, ach dan op een andere manier ook. Dat is weer in de New Age ook. Dat zijn de zeven stralen van de zon. Ach, Krishna en Boeddha en al die anderen, dat zijn toch ook wegen naar God? Dat onderscheidt dan juist weer de Bijbel van iedere andere godsdienst. De Bijbel laat zien dat er maar één weg is. En dat is door Jezus, door Joshua, Jehoshua. En wat lezen we nou? Israël mag het beloofde land niet binnen. En weet u nog waarom dat was? Waarom mag dus het beloofde land niet in? Ook met Joshua. Ze waren er uiteindelijk en dan mochten ze er nog niet in. Want... ja, maar na de 40 jaar. Ze waren niet besneden. En je moet besneden zijn om het beloofde land binnen te kunnen gaan. Hé, daar heb je het weer. En waar werd Israël besneden? De Bijbel vertelt dat allemaal in dat boek Joshua. Gaat u natuurlijk allemaal lezen vanavond als je thuis bent. Ja? Waar werden ze besneden? Over de Jordaan. op Gilgal. Heel goed, heel knap. Ja? Gilgal. En dan staat erbij, op Gilgal werden de zonden van de Israëlieten weggerold. Als ik in het Hebreeuws het woord Gilgal opschrijf, het Hebreeuws kent alleen maar medeklinkers, geen klinkers. Dan schrijf ik G-L-G-L. Als ik denk aan een nieuwtestamentisch woord, welk woord denkt u dan aan? Golgotha. Weet u dat dat maar één letter verschilt in het Hebreeuws? Het woord Golgotha en het woord Gilgal. En weet u welke letter dat is? Dat is de tas. Dat is de tas, het kruis. Denkt u dat dat toevallig is? U misschien wel, maar ik niet. Begrijpt u dat Jozua een profetisch boek is? En dat je dat dus niet, als je zegt het is een historisch boek. Ach ja, zo kwamen ze over de Jordaan en zo gingen ze het land binnen. Het is een profetisch boek dat ons vertelt dat je alleen via Jezus het beloofde land binnen kunt gaan. Het was ook Jezus die Amalek heeft verslagen. Mozes deed niks anders dan zijn arm omhoog houden. Met een staf in zijn hand stond hij daar op de rots. Maar het was Jozua die het werk deed. Die Amalek heeft verslagen. Begrijpt u dat? Niet Mozes, maar Jozua. En die staat centraal ook in het Oude Testament. En daarom dat ik niet van die naam houd, Oude Testament. Begrijpt u dat? Het is het eerste testament, het eerste verbond, een beter woord. En God heeft daar zijn woord in neergelegd. Nou, even de verdere indeling van de Bijbelboeken. Na de vroege profeten krijgen we de late profeten. Jesaja, Jeremia en Ezechiël. We noemen ze ook wel grote profeten. Niet omdat ze zo dik waren of zo. Maar omdat ze zulke grote boeken geschreven hebben. Ja. En daarna hebben we de kleine profeten, de 12, die u als laatste boeken in uw Bijbel hebt zitten. En dan krijg je pas de geschriften, Psalmen, Spreuken en Job. En de 5 feestrollen. Dat zijn Bijbelboeken die we lezen op speciale Bijbelse feesten. Zoals met het Poerimfeest wordt het boek Esther gelezen. Ja. Rut kent dat wel. Jona wordt trouwens ook, wordt ook om een feest gelezen. Maar dat is de indeling van de Hebreeuwse Bijbel. Ja? Ja. Omdat Daniel is van toch van een andere, moet je dat zeggen, andere signatuur en van later datum, dat zij dat apart gezet hebben. Maar ik zou wel willen zeggen, ook die geschriften, ja, zijn wel profetisch. Om maar één voorbeeld te noemen, is de psalmen. Denk aan psalm 22. Als je leest dat in die psalm staat dat handen en voeten doorboord worden, heb je het weer, ja? En ook bij het been, ging door het been, ja? En in die leiderspsalm vind je allemaal dingen terug. De Heer Jezus heeft die psalm trouwens geciteerd. En in die psalm vind je allemaal elementen terug van het stervend lijden van de Heer Jezus. Het dobbelen van zijn kleed bijvoorbeeld vind je daarin terug. Al dat soort dingen. Je moet dat maar eens bestuderen. En dan zie je dat niet alleen wat wij de profeten noemen in de Hebreeuwse Bijbel. Daar bedankt voor je aanvulling ook. Maar dat ook al die andere boeken de geest van profetie, het getuigenis van de Heer Jezus bevatten. Allemaal. En daarmee heeft de Heere God ons iets heel kostbaars en heel bijzonders gegeven. Nou, ik wil u vragen, ik ga nog even door, mag het nog even? Maar om even te gaan staan, even rekken strekken, dan kan even uw bloed goed stromen. U mag ook op uw hoofd gaan staan. Dan stroomt het bloed er goed naartoe. Houdt u het nog even vol? Ik zal het nu echt niet te lang maken, ja? Maar, wat zegt u? De jongste gaat nog zitten. Ja, maar ik ga ook door hoor, ik mag weer gaan zitten. Ja. Ja, maar zij wil gewoon verder, ja toch? En we willen allemaal voor het donker thuis zijn. Ja, het volgende donker. Ja. Het boek begint, het boek Exodus, met... En dan moet u goed meelezen als u een Nederlandse Bijbel bij u hebt. En ik zou zeggen, volgende keer neem ook eens een andere vertaling mee en vergelijk het eens. Het begint met... En dit zijn de namen van... Wat valt u op? Wat is het verschil? Wat is de zonen? Is er nog een verschil die opvalt? Dat woordje en staat er niet. Nou ja, dat is een klein woordje. Maakt dat nou wat uit? Volgens mij wel. Ik vind het jammer dat de vertalers het hebben weggelaten. Maar in het Hebreeuws staat het er wel. En ik geloof dat het heel belangrijk is. Want het laat zien dat Exodus niet los verkrijgbaar is. Trouwens, Leviticus ook niet. Leviticus gaat over het dienen van God als priester. En Leviticus begint ook weer met diezelfde... Met hetzelfde woordje en. En dat laat zien dat de Bijbel één geheel is. Ook het boek Joshua begint in het Hebreeuws met het woordje en. Je kan Joshua en Jezus dus nooit los krijgen van de Torah. En 2000 jaar lang is dat geprobeerd om Jezus los te maken van zijn context. Begrijpt u dat? Maar in de Hebreeuwse Bijbel is het één geheel. Hij is niet los verkrijgbaar. Ik zeg altijd, als je de Heer Jezus wil hebben, dan kan je ze volgen bij cadeau. Huh? Nou, en dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte gekomen zijn en Jacob met zijn gehele huis kwamen. Zo staat het er in het Hebreeuws. En dan worden de namen van de zonen worden opgezond. Al die namen van die zonen, ik wil er nu niet op ingaan, maar misschien een andere keer, hebben allemaal een betekenis. En iedere naam is een aspect van de bediening van de Heer Jezus. Ook aspecten waar we liever niet over praten. Dan bijvoorbeeld betekent gericht oordeel. En heel veel mensen preken alleen over de liefde van God. Maar God is ook een rechtvaardig God en ook het oordeel hoort erbij. Maar ja, we moeten een vol evangelie prediken. En we kunnen niet zomaar dingen eruit weghalen. En in al die namen komt de volheid van de bediening van de Heer Jezus naar voren. In zijn prachtige glans en volheid. Niets is toevallig daarin. Maar ik zal daar later nog eens iets van... Laten zien, maar dat gaat voor vanavond te als ik überhaupt nog terug mag komen natuurlijk, moeten we eerst met afwachten. En dan lezen we, wat niet meer weg, oh dat is ook wat, gegeven. In vers 7 lezen we dat de kinderen Israël, dat die vruchtbaar werden en talrijk werden. En het is heel mooi, de woorden die daar gebruikt worden, dat zijn dezelfde woorden in het Hebreeuws die we ook al in Genesis terugvinden, dat de Heere God het eerste gebod geeft. Het eerste gebod wat überhaupt gegeven wordt, eerst nog niet eens aan de mens, maar aan de dieren. En dat is peroe, revoe, vanille, oe enzovoort. Vermenigvuldigd, die wordt talrijk, vult de aarde. En daarna wordt dat gebod ook tegen de mens gezegd. En na de vloed, als die geweest is, de dagen van Noach, wordt tegen Noach wordt dat weer verteld. Hetzelfde gebod, vermenigvuldigd, wordt talrijk. De wet der vermenigvuldiging is zo belangrijk in de Bijbel. En hier zie je dat de Israëlieten dat doen. Dus op zich is dat heel goed en heel positief. Maar als mensen gaan doen wat God zegt, dan gebeurt er ook wat. Want de Bijbel laat zien dat er ook een tegenstander is. Wist u niet, hè? Heb je vast nog nooit gemerkt in uw leven. Ha, ha, ha. Maar ik wil u dit vertellen. Dat de dingen die u misschien meemaakt in uw leven, dat die niet nieuw zijn. Want de boze is niet origineel. Dat hij de naam... Of het getal van Salomo moet gebruiken voor zijn valse Messias. En ook een merkteken moet geven op de plek die voor Joden zo belangrijk is. 'S Ochtends als je gebedsriemen omlegt. En een doos op je arm en op je voorhoofd legt. Zijn dat precies de plekken. Ik geloof ook niet dat het merkteken op de hand zal komen. Maar eerder dat het hier zal komen. Ja? Precies op die plekken. De boze zal het gewoon naapen. Ja? En ook hier zien we wat hij doet. Wat hij uitvoert. Ze werden machtig. Ze werden talrijk. En dan staat in vers 8 dat er een nieuwe koning over Egypte optrad die Jozef niet gekend had. En hij zei tot het volk, zie het volk der kinderen Israël, staat er letterlijk in het Hebreeuws, is ons te talrijk en te machtig. En dan staat er in vers 10, en dan moet u even goed meelezen en kijken of u een verschil ontdekt. En dan staat er, laten we... Ons verstandig tonen, staat er letterlijk, laten we gochem zijn, staat er in het Hebreeuws. Mooi hè, kent u dat woord? dat is een Hebreeuws woord, gogem, ja. Opdat hij zich niet vermenigvuldigen. Sommigen staat het, bij anderen zijn. Maar in het Hebreeuws staat er hij. Nou, moeten we even terug naar school. Voor de ene hier wat langer dan voor de andere. Maar ik heb op school vroeger geleerd dat hij, dat het derde persoon enkelvoud mannelijk is. Klopt dat of niet? En ik heb op school ook tekstverklaring geleerd. En tekstverklaren doe je altijd uit de context waarin het staat. En dan zou ik van u willen weten, uit de context. Wie is die derde persoon enkelvoud mannelijk? Ik hoor daar tegenstander, zegt iemand. Ja, maar in de tekst, wordt het tegenstander genoemd in de tekst? Het gaat er niet om wie wij denken dat het is, maar wie we in de tekst terug kunnen vinden. Want exegeven betekent dat je iets uit de tekst naar buiten haalt. En wat u doet is, dat heet eisegeven met een duur woord, dat wij dingen in de tekst inlezen. En dat mag best, ja. Maar we beginnen altijd bij de exegeven. Ik hoor... Jozef. Jozef wordt daar genoemd. En Jozef speelt in de Bijbel een hele belangrijke rol. De rabbijnen hebben ontdekt dat Jozef een beeld is van wie zij noemen van een leidende Messias. Iemand die gestraft wordt voor dingen die hij zelf niet gedaan heeft. Jozef werd onschuldig in de gevangenis gegooid. Werd gescheiden 22 jaar van zijn familie. De 22e letter van het Hebreeuwse alfabet. En tevens de laatste van het Hebreeuwse alfabet. Welke letter was het ook alweer? De taf. Hebben we de taf weer. De taf, het kruis, speelt een rol in het leven van Jozef. En er zit nog heel veel meer Messiaanse tekenen in. Denk maar aan de schenker en aan de bakker. En dat er gezegd wordt dat hij aan een paal op moest worden gehangen. Al die beelden die je tegenkomt in het leven van Jozef zijn zo Messiaans. En zijn zo bijzonder. Maar de rabbijnen hebben ontdekt dat als je de Bijbel bestudeert, dat het wel lijkt over twee verschillende Messiasen zijn. Aan de ene kant de koningsmessias, die zal zitten op de troon van Jeruzalem, die de vijanden zal verslaan. Maar er zijn ook teksten, zoals in Jesaja 53, er wordt gesproken over iemand die lijdt, die gestraft wordt voor dingen die hij niet gedaan heeft. En die Messias noemen wij in het Hebreeuws Messias ben Yosef. De Messias, de zoon van Jozef. Weet je wat ik nou zo interessant vind? Ik geloof dat de rabbijnen het heel goed hebben begrepen. En dat er inderdaad een David-messias is. En dat er een Jozef-messias is. Het enige wat ze misschien niet begrepen hebben, is dat het één en dezelfde persoon is. Want de Heer Jezus is al naar de aarde gekomen. Maar letterlijk als de zoon van Jozef. Want hoe heette zijn vader? Jozef. Zou dat toevallig zijn? Nee, ik geloof het niet. Maar hij is gekomen om te lijden, als de Jozef-Messias. Maar als de Bijbel spreekt over een David-Messias, als een heerser die het koningschap op zich zal nemen, klopt dat dan ook? Of zouden die profetieën niet in vervulling gaan en moet ik een deel van mijn Bijbel weggooien? Nee, diezelfde Jezus gaat terugkomen. En weet u waar hij terugkomt? In Alblasserdam natuurlijk. Hij komt terug in een Palestijnse staat. Want dat zegt iedereen. De Olijfberg. Dat deel van Jeruzalem moet de hoofdstad worden van de Palestijnse staat. Nou, ik wil het allemaal niet als politiek hebben vanavond. En de hele wereld noemt het allemaal Westbank. En ik denk, interessant hoor, hoe je het allemaal noemt. De naam Palestina bestond al in de tijd van Jezus. En Israël was niet meer Israël in de tijd van Jezus. Door de vijand overheerst. Maar als de engel tegen Jozef spreekt in Egypte, dan zegt de engel niet tegen Jozef: Jozef gaat terug naar het bezette land of het bezette gebied of naar de Westbank of gaat terug naar Palestina. Maar de engel zegt tegen Jozef, weet iemand het? Ga terug naar het land Israël. God zelf noemt het land Israël. En dan denk ik, hoe durven wij het anders te noemen? Weet u wat Palestina betekent? Land van de Filistijnen. Filistijnen hebben trouwens niet gemeen met de huidige Palestijnen. Dat willen ze ons tegenwoordig doen geloven. Maar als dat waar is, dan zijn de huidige Palestijnen geen Arabieren, maar Turken. Want de Filistijnen kwamen uit de kustlanden vandaan, Griekenland en Turkije. En daar is niks verkeerd mee. Maar
De Arabieren hebben een enorme hekel aan de Turken, omdat ze 400 jaar door de Turken onderworpen zijn tijdens het Ottomaanse Rijk. Je hebt dus nooit tegen een Arabier dat hij een Turk is. Maar als nu... Ja. En als nu dit in onze tijd door sommige leiders, Palestijnse leiders, geclaimd wordt dat ze van de Filistijnen afstammen, dan vind ik dat een hele interessante discussie. Want dan zeg je daarmee, ik ben dus geen Arabier, maar ik ben een Turk. Begrijp je? Maar weet u waarom ze al deze onzin kunnen vertellen? Omdat de mensen hun huiswerk niet gedaan hebben en de geschiedenis niet meer kennen. Maar in de tijd van de Heer Jezus wilde men al afrekenen met de naam Israël. Weet u waarom? Israël betekent niet strijden met God, maar Israël betekent God zal strijden. Het spreekt over het feit dat Hij de uiteindelijke overwinnaar is. Het gaat niet om het volk, het gaat niet om het land. Maar het gaat om de God van Israël zelf. En Hij zal zich de machtige betonen. En als wij Palestina zeggen tegen het gebied waarvan God Israël zegt, dan hebben we het niet goed begrepen. En dan moeten we onze Bijbel beter gaan lezen. Nou, die Hij, waar hierover gesproken wordt, verwijst dus naar Jozef. En een van de belangrijke Joodse Bijbelverklaarders, Rashi heet hij, die zegt, die strijd hier is niet gericht in diepste zin tegen Israël, maar tegen de Jozef Messias. En dat denk ik, eigenlijk heb jij beter begrepen dan heel veel mensen. Want ook in onze tijd denken mensen dat het eigenlijk allemaal om ons gaat. Of zelfs dat het om Israël gaat. En begrijp me heel goed, God heeft Israël als volk apart gezet. En dat plan met Israël is nog niet afgelopen. Dat is wat de Bijbel zegt. Lees Romeinen 9 tot 11 maar. Maar we moeten wel oppassen dat we Israël niet de plaats gaan geven die God heeft. Of die de Heer Jezus heeft. En je kan nog zo'n mooie Israëlvisie hebben, maar je kan wel de mist ingaan als je Jezus niet centraal stelt. En daar moeten we heel erg voor waken, juist in onze tijd. Maar de strijd is gericht tegen de Jozef Messias. En in ons leven, als de boze ons aanvalt, zal ik u vertellen, dan komt dat niet omdat hij u zo belangrijk vindt, dat denken wij altijd. Oh, kijk, de boze valt me aan, ik ben vast belangrijk nu voor hem. Dat hoor je mensen ook zeggen. Zijn probleem, u bent niet zijn probleem. Weet u waar hij een probleem mee heeft? Als Jezus in u zichtbaar wordt. Als het zaad van de Messias in uw leven vruchtbaar wordt en zich gaat vermenigvuldigen. Want dat wil hij niet. En zijn tactiek is nog steeds hetzelfde. Hij probeert hier mensen in slavernij te brengen, ze vast te houden. En ook bij ons zal hij proberen om te zorgen dat in ons leven dingen gebeuren. Niet zozeer dat we ontmoedigd worden, maar dat we zo ontmoedigd worden dat we het werk van Jezus niet meer doen. En dat dat niet meer uit ons leven komt. En ik heb in mijn leven heel wat pastoraat gedaan. En ik ben zoveel mensen tegengekomen die met pijn rondlopen. En misschien zitten ze hier vanavond ook. En weet u waar je de meeste pijn aan oploopt? Aan je medebroeders en zusters. Kerken en gemeenten waar je misschien uitkomt. Of een godsdienstige, strenge christelijke opvoeding die je gehad hebt. Of juist mensen die claimden christen te zijn die je misbruikt hebben. En wat we doen, is dat we onbewust dat beeld projecteren op God. En dat we door de pijn die binnenkomt in ons leven, we het gevoel krijgen van, nou ja, voor mij hoeft het allemaal niet meer zo. Ik ga maar aan de kant staan. En dan zegt de boze, het is gelukt. Het is gelukt. Het zaad van de Messias in jouw leven heb ik vernietigd. En ik hoop vanavond, u mag alles vergeten wat ik vanavond gezegd heb, maar ik hoop en ik bid dat één ding mag gebeuren de komende weken. En dat is het. Het levende water van de Heer Jezus in ons leven weer naar buiten mag komen. En als u beschadigd bent, dan komt er zo'n bitter water uit ons naar buiten. Van zoveel pijn, zoveel boosheid, zoveel bitterheid. Maar ik geloof dat God hier is vanavond, ook door zijn Heilige Geest, ons heel persoonlijk wil aanraken. Want het woord van God werkt niet alleen. Het is niet alleen dat woord. Het is ook zijn Heilige Geest die dingen wil aanraken. En ik kan u vertellen dat het ook in mijn eigen leven gebeurd is. Ik wil eindigen met een voorbeeld te noemen wat onlangs gebeurd is. Ik heb verteld op een conferentie hoe God mijn handen genezen heeft. Ik had heel erg veel last van reumatische klachten en artritis. Zo ernstig dat ik mijn stuur van mijn auto niet eens meer behoorlijk vast kon houden. Heel veel pijn had ik. Ik heb daarvoor laten bidden in een samenkomst, maar echt verbetering trad daar niet in op. En toen op een goede dag kreeg ik een droom. Of dat was op een nacht, kan ik beter zeggen. En ik droomde van een bepaalde persoon. En dat was eigenlijk helemaal niet zo fijn. Ik was nogal aan het reden twisten. Het was een hele onaangename ervaring. Ik werd heel naar wakker. Nou, met die persoon heb ik in het verleden wat problemen gehad. En ik dacht dat het allemaal weg was. Maar in je slaap kom je onder bewustzijn naar boven. En dan zie je hoe dingen werkelijk in elkaar zitten. Ja? En toen ik zo na wakker werd, wist ik van ja, het is niet weg. Ik moet daar iets mee doen. Er zijn dingen die ik op moet ruimen. En ik heb dat gedaan. Ik heb dat praktisch gemaakt. Heel praktisch. Maar weet je wat er gebeurde? Vanaf dat moment verdween de pijn in mijn handen. Dus nu een jaar geleden ongeveer. Ik kan voluit piano spelen. Ik kan auto rijden. Ik kan alles doen met mijn handen. Vroeger als iemand mijn hand gaf en dat een beetje stevig ging door de grond. De pijn is weg. De functie is helemaal terug. En ik vertelde dat in een samenkomst, een conferentie. En na de samenkomst kwam een vrouw naar mij toe. En die zegt van, ja, eigenlijk ben ik heel erg aangesproken door wat je vertelde. En ze zegt, ik zit met heel veel dingen die er in mijn leven gebeurd zijn. Kapot huwelijk en zoveel andere dingen. En er zat heel veel boosheid en ook haar kinderen beschuldigden haar van allerlei dingen. En ze zegt, ik geloof dat ik die bitterheid en die boosheid bij God moet brengen. En zou u met mij willen bidden? Ja, natuurlijk. Ik zeg maar, ik kan het niet beleiden, dat moet u zelf doen. Ja. En zij heeft dingen beleden. En daarna heb ik heel eenvoudig gebeden wat de Heer Jezus ons geleerd heeft in het Onze Vader. Uw Koninkrijk komen. En dat heb ik gebeden. Heer, laat nu uw Koninkrijk over haar komen. We lezen in de Bijbel dat die heerschappij die gaat komen van de Heer Jezus. Die nu in de zichtbare wereld er nog niet is, maar in de geestelijke wereld is die er al. En we lezen in het Nieuwe Testament dat wij nu al die krachten van het komende Koninkrijk mogen smaken. Daar mogen we al deel aan hebben. Daar hebben we recht op, is u dat? En we leven soms zo arm. En ik bad heel eenvoudig, Heer, uw Koninkrijk komen. En ik ben weggegaan. En we zijn gaan eten. En 's middags kom ik in de zaal waar we de conferentie hadden. En toen zag ik deze mevrouw daar staan. En er stonden allemaal mensen stonden er om haar heen. En ze vond heel druk te praten. Ik denk, nou, even kijken, wat is daar aan de hand? En ik keek in haar ogen. En ik zag, er waren de tranen trouwens, maar ik zag dat ze anders waren. En ik zeg, ik kan in je ogen zien dat er iets gebeurd is, er is iets veranderd. Iets veranderd? Ze zegt, moet je eens horen. En toen kwam het hele verhaal. Ze zegt, het bleek dat ze heel zwaar aan reuma leed. Ze was ook niet in staat om trappen bijvoorbeeld te lopen. Ze zegt, voor het eerst in 17 jaar heb ik neer kunnen knielen. Heb ik God op mijn knieën kunnen danken en zonder hulp heb ik weer op kunnen staan. En ze zegt, mijn armen konden niet verder dan zo omhoog. En ze zegt, kijk eens even wat ik kan met mijn armen. En de mensen eromheen allemaal enthousiast natuurlijk. Ze dat zagen en hoorden. Ik heb daar helemaal niet voor gebeden. Ik heb ook geen genezingsbediening of weet ik veel wat allemaal. De volgende ochtend kwam ze naar me toe. Bij het ontbijt. En ze zegt, moet je eens naar mijn armen kijken. Ze had, dat ze me al eerder, daar, toen we dat gesprek hadden, had ze dat laten zien. Dat ze psoriasis had. En in één nacht tijd had ik een hele nieuwe huid gevormd. En dan denk ik, dat is de God die we dienen. In zijn heerlijkheid en in zijn kracht. En wat de wereld nodig heeft, is niet een nieuwe theologie. Maar is een Heer Jezus. In zijn heerlijkheid, in zijn kracht. Los van wat kerken en tradities ervan gemaakt hebben. Maar wie hij werkelijk is. En hij verlangt ernaar om ook ons opnieuw in die zalving te zetten die hij gegeven heeft. En als hier vanavond mensen zijn die zeggen, ja, ik ben aan de kant komen te staan door boosheid, door pijn, door teleurstelling in mensen. Dan wil ik je vanavond vragen. Kies heden wie je dienen wil. Wie je terugkomen bij God. En ben je bereid als er mensen zijn in je leven die je moet vrijspreken. Om ze vrij te spreken, dat moet je niet doen omdat het zo makkelijk is. Ik was in Friesland onlangs en daar bad ik voor een vrouw en zij was misbruikt. Dan is het niet makkelijk om te vergeven. Dat kan niet zomaar. Maar ik heb gezegd, de Heer Jezus geeft een gelijkenis van een slaaf. Die had een kleine schuld en die wordt door zijn meester vrijgesproken. En dan later is er een,
Of hij heeft een grote schuld, sorry. En wordt door zijn meester van die grote schuld vrijgesteld. Later is er een medeslaaf en hij heeft een kleine schuld. En hij vergeeft niet die medeslaaf. En dan wordt hij zwaar voor gestraft. Even kijken. Het raakt iets, maar ik weet niet wat het is. Ik zal het vasthouden. En ik vertelde haar, deze slaaf, die wordt heel zwaar gestraft. Waarom? Hij was zelf van een grote straf vrijgesproken. Wij zijn allemaal vrijgesproken als u de Heer Jezus hebt aangenomen van de doodstraf, weet u dat? En de reden waarom u een ander moet vrijspreken is niet omdat het emotioneel zo makkelijk is. Maar u moet een ander vrijspreken op de grond van de vrijspraak die u zelf hebt gekregen van Jezus. Op grond van zijn genade. Begrijpt u dat? En het is zo belangrijk dat we teruggaan naar de troon der genade. Zullen we samen bidden.